Goedemorgen broeders en zusters, voor degenen die hier aanwezig zijn op Urk en ook voor de mensen thuis. Het is een bijzondere tijd waarin wij leven, maar wat er ook gebeurt, Gods woord vindt in zijn weg, op welke wijze dan ook. En de middelen die er zijn, daar maken we dan dankbaar gebruik van. En op deze Vaderdag 21 juni 2020, tegelijkertijd de inluiding van de zomer. Oftewel, vandaag hebben we de langste dag. Dus dat wil zeggen, er zal langer licht zijn. Maar wij als gelovigen, wij die de Heer Jezus Christus hebben leren kennen, wij zijn dat licht, heeft in ons hart geschenen. En we hebben een eeuwig licht in ons. En van dat licht gaan wij vanochtend op met elkaar het woord Gods openen. En ja, als we dan kijken inderdaad, ter introductie even. In deze tijd, in deze wereld, hoe raar het allemaal loopt, hoe vreemd het is. En hoe in een korte tijd eigenlijk mensen in hun denken omgevormd worden. En je zou toch nooit bedenken dat een hele wereld, onlangs de collega's op kantoor, van hoe is het toch mogelijk in het verleden dat mensen achter een persoon of wereldleider als Hitler aanliepen. Dat mensen zo een bepaalde richting in hun denken worden opgestuurd. Nou, we hebben nu de coronacrisis, zoals dat heet. In een enkele dagen tijd de hele wereld. Anderhalve meter tussen de oren, afstand enzovoort enzovoort. En natuurlijk zijn er ook een hoop tragische dingen gebeurd. Ook mensen die aan corona zijn overleden. Ik heb zelf regelmatig mensen gesproken aan de telefoon. En een paar dagen later waren ze er niet meer door corona. Triest voor die gezinnen. Maar als je dan toch kijkt in de wereld hoe de mensen worden. Ja, alles moet veranderen. En op grond van Gods woord weten wij dat alles ook zal veranderen. Zwart, wit, het mag allemaal niet meer. Frank Boeien die had er een lied van gemaakt. Denk niet wit, denk niet zwart. Denk niet zwart-wit, maar alleen maar de kleur van je hart. Beeldenstormen. Nou, vroeger keek je er daarvan op, toen je dat las met geschiedenis. Beeldenstormen. Het is weer orde van de dag. Alles moet anders. En dan te midden van die chaos in die wereld. Dan denk je van, hoe kijkt God naar deze wereld? Is daar de gemeente van de Heer Jezus Christus. Enkelingen die de Heer Jezus Christus van harte lief hebben. Die zijn woord lief hebben en hem willen dienen zoals hij in zijn woord dat beschrijft. En dat gaan we vanochtend ook doen. En ik heb de laatste tijd bezig gehouden met een onderwerp. En ik heb als titel maar even boven deze ochtend gezet. Aan het werk kent men de meester. En dan wil ik met u gaan naar Filippenzen, de brief van de apostel Paulus aan de Filippenzen. En er is een onderwerp. Toen ik ermee begon dacht ik, daar ben ik zo mee klaar. Maar alle facetten gaan we helaas niet. Deze ochtend hebben we daar de gelegenheid voor om te behandelen. Maar ik wil toch het belangrijkste vanochtend met u doornemen. Want wat wordt nou bedoeld met onder andere goede werken? En wat is nou goed werk? We hebben dat allemaal wel meegekregen in onze opvoeding. En dan lees ik in de brief aan de Filippenzen, lees ik vanaf vers 3, waarin de apostel Paulus zegt, ik dank mijn God zo dikwijls als ik uwe gedenk, te alle tijd in al mijn gebed voor u allen, met blijdschap het gebed doende, over uw gemeenschap aan het evangelie, van de eerste dag af tot nu toe. Vertrouwende ditzelfde dat hij, die in u een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal tot op de dag van Jezus Christus. Gelijk het bij mij recht is dat ik van u allen dit gevoel, omdat ik in mijn hart houde dat gij beide in mijn banden en in mijn verantwoording en bevestiging van het evangelie, gij allen, zeg ik, mijner genade mededeelachtig zijt. Want God is mijn getuige, hoezeer ik begeerig ben naar u allen met innerlijke bewegingen van Jezus Christus. En dit bid ik God, dat uw liefde nog meer en meer overvloedig worden in erkentenis en alle gevoelen. Opdat gij beproeft de dingen die daarvan verschillen, opdat gij oprecht zijt en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus. Vervuld met vruchten der gerechtigheid, die door Jezus Christus zijn tot heerlijkheid en prijs van God. We hebben hier de brief van de Filippenzen. En het is belangrijk om te weten, welke plaats neemt nou deze brief tussen alle andere brieven van Paulus in. En de samenhang. En dan is het heel aardig, en dan moet u thuis maar eens verder gaan onderzoeken, dat als je de Korinthebrieven, de 1 en 2 Korinthebrieven en de Filippenzenbrief, zet die eens naast elkaar. En dan zie je daar heel veel overeenkomsten. De eerste 2 Korinthebrieven, dat is de oproep van dezelfde apostel Paulus om niet naar het vlees te wandelen. Nee. Want wij zouden in nieuwheid des levens wandelen. Dus Korinthe spreekt dan over de oproep om niet naar het vlees te wandelen. En hier in Filippenzen geeft de apostel Paulus duidelijk aan dat wij een hemelse roeping hebben. Dat onze wandel in de hemel is. En die kracht Gods, die wordt in zwakheid volbracht. En eigenlijk zou je kunnen zeggen dat inhoudelijk beide brieven, zowel de Korinthebrieven als de Filippenzenbrief, bij elkaar horen. Want ze spreken allebei over de dienstbaarheid van de Heer aan de Heer onder dat nieuwe verbond waarvan Christus het hoofd is. Alleen er zijn natuurlijk wel wat verschillen. Je ziet in de Korinthebrieven heel duidelijk de problemen die er zijn op aards niveau, het vleeselijke leven, de problemen die er zijn in dit leven, zowel voor de individu als de gemeente onderling, de leden met elkaar. En die Filippenzenbrief roept ons op dat onze wandel in de hemel is. En dat zegt hij ook in Filippenzen 3 vers 20. Wat zegt hij daar zo mooi? Filippenzen 3 vers 20 zegt Paulus: maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus. En je kunt er ook nog zeggen, of anders vertalen het woordje waaruit: maar onze wandel is in de hemelen, op grond waarvan wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus. En ik zei net al van, wij zijn kinderen des lichts geworden. Zoals de apostel Paulus in Efeze zegt. Wij zijn kinderen des lichts. En wij zouden ook wandelen als kinderen des lichts. En dat is hetgeen wat hij in de Filippenzenbrief heel duidelijk aangeeft. Dat wij een hemelse roeping hebben. En naarmate ik meer met Gods woord bezig ben en het woord bestudeer. En ook naar andere sprekers, evangelisten, bijbelleraren wel luisteren. Hoe meer ik tot de conclusie kom dat keer op keer steeds vaker dat de mens, de aardse mens, centraal wordt gesteld. En Pieter gaf net heel duidelijk aan, zowel in de inleiding als in zijn gebed, dat het gaat om het woord Gods. Het gaat om Christus de mens, in Psalm 8, de mens met een hoofdletter. Christus zelf, die staat centraal in alles. Maar wij als mensen zijnde, wij vinden onszelf zo belangrijk. En wij zullen wel eens even vertellen en laten zien hoe het moet. Nou, hoe gaan we dat onderzoeken? En op grond waarvan komen wij tot bepaalde conclusies? Alleen op grond van zijn woord. En dan staat hier dan in Filippenzen, vers 1 tot 11, het hele gedeelte is als het ware de inleiding. En Paulus spreekt tot de gemeente als zodanig in zijn geheel. Het begint in vers 1, Paulus en Timotheus, dienstknechten van Jezus Christus, al de heiligen in Christus Jezus die te Filippi zijn. Hij spreekt in eerste instantie tot de gemeente en hij zegt dan ook inderdaad in vers 6 dat hij die in u, de gemeente te Filippi, een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal tot op de dag van Christus. En dat voleindigen wil zeggen dat is het doel. Niet het einde. Want 1 Petrus 1 vers 9 zegt, en omwille van de tijd, broeders, zusters, kunnen we deze ochtend niet alles opzoeken. Ik heb een heel stapeltje papier en bijbelteksten en verwijzingen. Het voleindigen wil dus niet zeggen wat ik net zei, het doel. Het is niet het einde, want 1 Petrus 1 vers 9 zegt heel mooi: verkrijgende het einde uws geloofs, namelijk de zaligheid der zielen. En wat is dan die zaligheid waarover Peter spreekt en waarover ook de apostel Paulus spreken? Dat is alles wat God geeft aan de gelovigen, aan u en aan mij. Wij die wedergeboren zijn in de Heer Jezus Christus. En God doet een werk in ons, een werk in de gemeente, een werk in de gelovigen. Wij zijn leden van zijn lichaam, hij is dat hoofd en wij zijn de leden. En het hoofd stuurt het lichaam aan. Het is niet zo dat wij als individuele gelovigen, christenen in de Heer Jezus Christus, dat wij bepalen hoe het zou moeten gaan in de gemeente. Want ik vind dat het zo moet, de ander vindt dat het zo moet. Kun je alle theorieën op loslaten. Ik heb daar zelf studies over gehad toen ik op de evangelische bijbelschool in Doorn zat. Van hoe moet je een gemeente leiden? Ja. En dan blijft het continu de mens met een kleine letter centraal. Maar het gaat om, wij zouden vanuit God leren denken. Pieter noemde dat ook al. Wij zouden leren denken van boven. Want wij worden niet van onderen gevormd, wij worden van boven gevormd. Wij zouden ons laten vullen door dat rijke woord van God van boven. Een glas kun je niet eerder vullen dan dat de opening naar boven is. Anders komt er niks in. Als je het op de kop houdt en als het de mens gericht is, kan er niets in. En wij zouden ons laten vullen door dat woord. En wij kunnen nog alleen maar dat woord van God tot ons nemen. En hij is een goed werk begonnen. Hij begint een goed werk in de gemeente en in de gelovigen van de Heer Jezus Christus. En hij zal, zoals vers 6 dat zegt, dat voleindigen tot op de dag van Jezus Christus. En in vers 10 geef je dat weer aan. Dat gij oprecht zijt zonder aanstoot te geven tot de dag van Jezus Christus. En dat is inderdaad de opname van de gemeente. Hè, waar wij als gelovigen loon ontvangen voor vruchten der gerechtigheid. Dat staat er ook zo mooi in vers 11. Hè? Vervuld. Hè, opdat gij beproeft de dingen, vers 10, die daarvan verschillen. Opdat gij oprecht zijt en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus. Vervuld met vruchten der gerechtigheid die door Jezus Christus zijn. Tot heerlijkheid en prijs van God. En daar gaat het een keer op keer gaat het daarover. En daar gaat het om. Dat is het doel. Het gaat allemaal tot heerlijkheid en prijs van onze Heer en Heiland. Niet van onszelf. Het gaat inderdaad om de vruchten der gerechtigheid. En Paulus zegt in Efeze 5, als ik tenminste bij mij is dat één bladzij omslaan. En waarschuwt hij ook de leden van de gemeente. In 5 vers 11. En als je dan hebt over goed werk tegenover werk in de duisternis, zet die tegenover elkaar. Wat zegt Paulus in Efeze 5 vers 11? En heb geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis. Maar bestraf ze ook veel je. Goede werken worden gezaaid en brengen vrucht voort. En werken der duisternis brengt niets voort. Dat leidt tot de dood. En dat is ook een mooi, de vergelijking even, wat ik al zei, Filippenzen ten opzichte van Korinthe. En in Korinthe 3 staat er dan vers 13 en 14, ik lees het voor. In Korinthe 3, een iegelers werk zal openbaar worden, want de dag, dat is de dag van Christus, zal het verklaren, openbaar maken, terwijl het door vuur ontdekt wordt. En hoedanig eens iegelijk werk is, zal het vuur beproeven. Zo iemands werk blijft dat hij daarop gebouwd heeft, die zal loon ontvangen. Zo hij straks voor de rechterstoel van Christus verschijnen, dan zal dat werk openbaar worden. En hoedanig eens iegelijk werk is. En we zouden niet bouwen met hout, hooi en strooi. Hout, hooi en stoppelen staat er eigenlijk. Maar we zouden bouwen met goud, zilver en kostelijke stenen. Waarom? Die spreken van eeuwigheidswaarde, van de werken Gods. En niet onze werken. Want al hetgeen wat wij in dit leven tot stand brengen, houdt geen stand. Het is maar tijdelijk, het verdwijnt. Hey, dat zie je, dat zag je ook zo mooi in Daniel. Nou, is dit niet wat Nebukadnezar zegt, is dit niet hetgeen wat ik gebouwd heb? Heb ik dit niet tot stand gebracht? Nou, en hoe zien we dat nu ook in deze wereld? Ik heb ook wel klanten, maar ik wel eens mee in gesprek raak. Wil ik wel eens even een prikje doen? En dan zeg ik, ja, mooi bedrijf opgebouwd. Gigantisch groot gespiegeld gebouw aan de snelweg. Ik zeg maar, vroeg of laat moet je er toch afscheid van nemen. Dus laten we ons dan maar richten op de dingen die eeuwigheidswaarde hebben. En zoals het bekend lied zegt, hier zijn wij nog maar heel even. En we moeten inderdaad wat dingen doen. Maar het mooie is dat, en de troost is dat God ons dingen geeft te doen wanneer wij op hem en op zijn woord vertrouwen. En God begint in elke gelovige goed werk vanaf de wedergeboorte. En dit werk wordt voltooid, zoals hier staat, tot op de dag van Christus. En hij leidt ons leven, hè? En hij leidt ons door dit leven heen naar de zoonstelling. De erfenis. Hoe zegt hij dat hier in 3 vers 14? Maar één ding, zegt Paulus. Eén ding, en daar kun je heel veel over zeggen, maar omwille van de tijd doe ik dat niet. Maar één ding, vergetende hetgeen achter is en strekkende mij tot hetgeen voor is, jaag ik naar het wit, tot de prijs der roeping Gods, die van de aarde is, van beneden, voor de mensen onder, nee, die van boven is in Christus Jezus. Dat is zijn werk in ons. En het probleem met ons als mensen is, ook als gelovigen, als christenen, dat wij het vaak willen omdraaien en voor de Heer, voor zijn voeten lopen. In plaats van dat we achter hem zouden aanlopen. Hoe vaak zorgen wij er niet voor in deze wereld dat God in onze schaduw loopt. Dat zou andersom zijn. We zouden hem volgen. Zoals Israël, het volk Israël, de wolkkolom en de vuurkolom volgde. Zo zouden wij de Heer, wandel maar stillekens achter mij aan. En is dat dan een makkelijke weg? Geeft dat garantie in dit leven dat alles voorspoedig gaat? Nee, integendeel. Verdriet, pijn, zorgen, dood, verderf. We maken dat allemaal mee. En er zijn trieste dingen die er gebeuren in het leven van een mens. En dat overkomt ook gelovigen. Dat is nou eenmaal de mens. Wij zijn inderdaad genomen uit deze wereld. Stof. En we zullen tot stof wederkeren. Maar wat gedaan werd uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waarde en zal blijven bestaan. Eeuwigheidswaarde. Onvergankelijk leven. En als je daar dan mee bezig bent, ik weet niet hoe je dat heeft. Soms denk je, ik ben zo druk met zoveel dingen. Ik moet zeggen, door de hele coronacrisis. Ik had gedacht om eventjes wat vrij tijd te plannen. Vanaf vorig jaar zomer tot nu toe was ik 3 dagen vrij geweest. Dat wordt nu wel een keer tijd. Toen kwam die coronacrisis. En we hebben het alleen maar drukker gekregen wat werkzaamheden betreft. Aan de ene kant ben je natuurlijk dankbaar voor, maar het voelt wel dubbel. Tegelijkertijd bedrijven en klanten en gezinnen die financieel aan de grond zitten. Ik denk van, poeh. Ik denk van, jongen Vos, wees maar dankbaar, jongen. Dank de Heer op de blote knieën. Ja, dat je de mensen nog aan het werk hebt, aan het werk kunt houden. En ieder het zijnde geven die het nodig heeft binnen de mensen waar je verantwoordelijk voor bent. En dan ben je soms zo druk. En als je dan dat woord van God tot je neemt en je daarin verdiept, dan word ik alleen maar blij. Ik zei gisteren tegen Renate, ik zeg, goh, wat is dat dan mooi. Ik zeg, je bent daarmee bezig met dat rijke woord van God. En als je dan beseft de positie die we hebben in de Heer Jezus Christus, dat het God is die een werk in ons, door ons en aan ons doet, dan kun je maar één ding doen. De Heer dankbaar zijn. Ja, daar kun je de hele dag wel mee vullen. Maar ja, toma. Ja, zegt Renate, die stond te schilderen en te schuren, want daar mag ik mij niet mee bemoeien. Ze zegt van ja, als jij met de Bijbelstudie bezig bent, ja, jij gaat niet schuren en schilderen, ja, dan moet toch iemand de klus doen in huis. Nou, dat doet zij. Tot dat detail en in perfectie. Maar het is wel zo, als je dat woord, als je daarmee bezig bent, en ik wil iedereen op het hart drukken. Mensen, wij worden zoveel afgeleid van het woord van God. Laat ons met het woord bezighouden. We zouden leren inderdaad dat hij een werk aan ons doet. En dan gaan we met elkaar gaan naar Matteüs 5. We hebben het over aan het werk kent men de meesten. En dan gaat het over goede werken. En dan is daar heel veel over te vertellen, maar ik wou het kort samenvatten deze ochtend. Hoe zei je dat ook alweer? Ik heb een paar boeken in de kast staan van fijn van draad en lang van stof. Ja, dat. En dan staat er in Matteüs 5, en dat is de eerste keer dat er wordt gesproken over goede werken. En dan staat er in Matteüs 5, en dan lees ik vanaf vers 13, waarin de Heer Jezus zegt tegen de discipelen: Gij zijt het zout der aarde, indien nu het zout smakeloos wordt, waarmede zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer toe dan om buitengeworpen en van de mensen vertreden te worden. Gij zijt het licht der wereld. Een stad bovenop een berg liggende kan niet verborgen zijn. Nog steekt men een kaars aan en zet die onder een korenmaat, maar op een kandelaar en ze schijnt allen die in het huis zijn. Laat uw licht alzo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken mogen zien. En uw Vader, die in de hemel is, verheerlijken. Mooi is dat je dat hier weer ziet. Hè? We hebben net gelezen. Dat wij zouden vervuld worden met vruchten der gerechtigheid. Die door Jezus Christus zijn. Tot heerlijkheid en prijs van God. En wat staat hier zo mooi. Laat uw licht schijnen dat zij uw goede werken mogen zien. En uw Vader die in de hemelen is. Verheerlijken. Dus eigenlijk kom je nu al tot de conclusie. Wat zijn goede werken? Dat zijn werken die de God, die de Vader in de hemel verheerlijken. Dat zijn goede werken. En dan zien we hier staan. Gij zijt het zout der aarde. Gij zijt het licht der wereld. Nou, we weten op grond van Gods woord dat zout en licht zijn beide beelden van het woord van God. He, zout is smaakversterkend. Het reinigt. Het doodt bacteriën. Oftewel, het heeft een conserverende werking. Het gaat het verderf tegen. Spreekt dus over eeuwigheid, onvergankelijkheid. En licht, dat is ook het woord van God. En licht maakt openbaar, hè, zoals Paulus dat zegt in Efeze 5 vers 13. Want al wat openbaar maakt, is licht. En broeders, zusters, jongens, meisjes, als het licht van en het woord van God in ons hart schijnt, zal het zeker een heel ons doen en laten uitwerken. En je verwacht eigenlijk, wanneer je hier zo in Efeze of Matthäus 5 kijkt, je zou verwachten dat er staat, laat alzo uw licht schijnen voor de mensen, dat zij uw licht zien. Nee, er staat dat zij uw goede werken mogen zien. En wat zijn die goede werken? Dat is het woord te spreken. Dat is een goed werk. En waartoe dienen dan die goede werken? Nou, ik heb het al aangegeven. Tot verheerlijking van de Vader. En het probleem is, wanneer wij inderdaad... wat zijn goede werken? Nou, de goede werken zijn inderdaad de werken waarbij God verheerlijkt wordt. Zo kan het bijvoorbeeld zijn, hè, dat wij als mens zijn en zeggen, voor God is bijvoorbeeld de veroordeling van zondaren een goed werk. Naar de mens gesproken zijn wij, God veroordeelt zondaren, dat is een goed werk. Ja, het gaat om het principe, het gaat erom God zelf. En voor God is dat veroordelen van zondaren is een goed werk. Maar de natuurlijke mens, ja, wij vinden dat natuurlijk geen goed werk. Maar we hebben te maken met een heilig en rechtvaardig God. En sommige gesprekken die ik wel eens heb met mensen, met deze of gene. Ja, maar ik doe ook goede dingen. God die doet toch wel zo door de vingers kijken. En zoals een Jood tegen mij zei in Israël, Hans, de gids destijds. Ach, Erwin, ach, wij Joden, wij gebruiken vaak artikel 5. Zo. Beetje door de hand. Dat doet God toch ook? Nee, God is heilig en rechtvaardig. En hij veroordeelt de zondaar. En één is voor allen gestorven, zegt de Bijbel. Dus zijn allen gestorven. En alleen diegene die zijn of haar knieën buigt voor de Heer Jezus Christus. Die ontvangt nieuw leven. En krijgt licht in het hart. En wordt vervuld met zijn leven. En neem bijvoorbeeld het verhaal van Maria's. Van Maria. Maria zalfde de voeten van de Heer Jezus met hele dure olie. De Heer vond het een goed werk. Maar ja, wat zegt Lucas of Judas? Nou, die vond dat het geld had beter besteed kunnen worden aan de armen. Ja, Johannes 12, vers 3 tot 8. Die vond dat weer een goed werk. Maar wij als gelovigen, wij mogen op grond van God weten dat de werken, de goede werken zijn, de werken waarmee de Vader wordt verheerlijkt. En dat lezen we ook. En dan gaan we met elkaar naar 1 Petrus toe. We vliegen door de hele Bijbel heen, zoals sommigen zeggen. Maar ja, het woord is een eenheid. En we zouden het woord laten spreken. Niet de woorden van Erwin Vos. En dan staat er zo mooi in Efeze, of in 1 Petrus 2. Dan lees ik vanaf vers 11. Geliefden, ik vermaan u, zegt Petrus, ik vermaan u als inwoners en vreemdelingen, dat gij u onthoudt van de vleeselijke begeerlijkheden, welke krijg voeren tegen de ziel. Oftewel, hè, dat gaat over het aardse leven, de ziel. En houd uw wandel eerlijk onder de heidenen, opdat in hetgeen zij kwalijk van u spreken als van kwaaddoeners, Zij uit de goede werken die zij in u zien, God verheerlijken mogen in de dag der bezoeking. En de dag der bezoeking, dat betekent, het gaat over dat de dag is wanneer God zal oordelen. En wat zijn dan de kwaaddoeners? Dat zijn zij die God nu niet willen verheerlijken. Maar er komt natuurlijk een tijd, op grond van Gods woord weten wij, dat ooit, dat elke knie zich zal buigen voor die Heer en Heiland, de Heer Jezus Christus. Want eenmaal zal elke knie zich voor hem buigen, zegt dezelfde apostel Paulus in Filippenzen 2, staat het in vers 10. Filippenzen 2, vers 10. Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen die in de hemelen en die op de aarde en die onder de aarde zijn. Maar het gaat hierom dat zij kwalijk van u spreken als van kwaaddoeners. Zij uit de goede werken die zij bij u hebben gezien, God verheerlijken mogen in de dag der bezoeking. Dan zie je dus weer, het gaat om het verheerlijken van God. Goede werken, altijd de conclusie, tot eer van God. En het is zo, wanneer wij met de evangelieboodschap bezig zijn, is het niet alleen maar dat de evangelieboodschap verkondigd wordt, nee, er is natuurlijk nog meer. En zoals sommigen zeggen, ach, als ik maar met de hakken over de sloot ben, dan is het goed. Maar nee, de Bijbel zegt wat anders. We gaan met elkaar naar 2 Thessalonicenzen 2. Waarin apostel Paulus, dezelfde apostel, aangeeft. 2 Thessalonicenzen 2. En hij spreekt hier nog steeds tot gelovigen, zij die in de Heer Jezus Christus zijn. En dan zegt hij in 2 Thessalonicenzen 2 vers 14. Waartoe hij u geroepen heeft door ons, hè, door ons te zeggen, Silvanus, Paulus en Timotheus. Waartoe hij u geroepen heeft door ons evangelie, tot verkrijging der heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus. En daar gaat het mij om, tot verkrijging der heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus. En dat evangelie houdt meer in dan het brengen van de boodschap van wedergeboorte. Nee, de Heer wil ons heerlijkheid geven. En niet zo van, we zouden naderen tot de troon der genade. We zijn bij die troon gekomen. We zijn hebben daarvoor gebogen. Ons hart aan de Heer gegeven. En we draaien ons om. En we lopen of we rennen maar gauw weer weg. Want hoe meer wij ons bezighouden met die genade Gods, wat wordt beschreven in het woord, hoe meer wij worden vervuld met dat woord, dat licht wat in ons schijnt, hoe meer we God willen dienen. Maar als je God wil dienen, hoe kun je iemand dienen die je niet kent? Wij zouden hem kennen en dienen, en we leren hem kennen door het woord Gods. Maar het heeft wel als gevolg dat wanneer wij God leren kennen, meer kennis van hem krijgen, krijgen we meer verantwoordelijkheden. Maar wat is daar het gevolg van? Die verantwoordelijkheden houden ook consequenties in. We willen allemaal meer verantwoordelijkheden. Ik heb het wel eens vaker genoemd hier. In de maatschappij is het zo, hoe meer verantwoordelijkheden je draagt, hoe meer salaris je beurt. Maar bij God gaat het om dat wij, als we hem leren kennen, dan is het zijn wil. Niet mijn wil geschieden, uw wil geschieden. En vers 16, ja, aansluitend, of vers 15 in 2 Thessalonicenzen 2. Zo dan, broeders, staat vast en houd de inzettingen die u geleerd zijn. Het zij door ons woord, het zij door onze zendbrief. En onze Heere Jezus Christus zelf en onze God en Vader, die ons heeft lief gehad en gegeven heeft een eeuwige vertroosting en goede hoop in genade. Die vertroosten uw harten en versterken u in alle goed woord en werk. Doordat zijn kracht in ons actief is, resulteert dit in woord en werk. Ik weet niet hoe u het heeft, maar ik denk dat we allemaal wel opgevoed zijn van wat goede werken zijn en wat zijn dan goede werken. Als je dan kijkt voor de reformatie, heeft men in zijn algemeenheid, de kerk in zijn algemeenheid noem ik het even. Het gaat niet om een specifieke kerk, maar om de kerk in het algemeen. Dat goede werken in combinatie met een onvoorwaardelijk geloof, dat zal een bijdrage leveren aan de redding. Oftewel, als je goede werken doet en je gelooft, dan zit het met jou wel goed. En dan kun je de genade dus ook nog verliezen. Want dan doe je geen goede werken voor de mens, dan zou je dat kunnen verliezen. Dat leven wat God je aanbiedt. Maar we weten natuurlijk dat het niet zo is. Maar ja, broeders, zusters, jongens, meisjes, realiseer je wel dat de rijkdom die wij hebben, dat wij hebben dat woord van God in ons midden, via internet. We kunnen het overal krijgen. Maar destijds hadden ze dat woord niet. Ging men af op hetgeen wat door de kerkvaders werd verteld. En af en toe dan zie ik wel eens een serie op Netflix. Dan denk ik van, tjoh, van vroeger uit, de tijden van de vikingen, noem het maar op. Dan denk ik van, tjoh, wat hebben wij dan een rijkdom? We hebben dat woord. En we zouden die tijd uitkopen door dat woord door ons heen te laten gaan. Door dat woord zijn werk te laten doen. En we zouden inderdaad, ja, je moet slim werken, zeggen ze dan. Vorige week trok ik een boom. Onze zoon, onze oudste, die moest er een boom bij ons uithalen. Maar we zagen dat al een beetje aan. Ja, laat me een beetje voorthelpen. Ik zei, weet je wat, ik zet de auto van Renate er wel voor. Maar ja, beter oliedruk dan bloeddruk. Nou, zo is het ook uitgegaan, dus moet slim zijn. Op de goede manier, moet de goede manier denken. En het is natuurlijk zo dat men werd in de greep gehouden door goede werken, en nog steeds, in heel veel kringen en kerken en gemeenschappen, dat wanneer je geen goede werken doet, dan wanneer je dan in, dan kun je eeuwigheid, kun je zaligheid verliezen. Maar vanaf de reformatie kregen we natuurlijk Luther. En Luther heeft natuurlijk de gemoederen goed wakker geschud. Op een hele andere manier kwam hij tot de ontdekking dat hij zo niet ging. En dat het zo niet de bedoeling is van Gods woord. Wat gebeurde er? Luther kwam erachter. In Rome heb je de Scala Santa, oftewel de heilige trap. Die is door Helena, dus de moeder van Constantijn, vanuit Palestina naar Rome gebracht. Ik heb het ook een paar keer gezien, we zijn er een paar keer geweest. En dat zou dan volgens zeggen de trap zijn waarop de Heer Jezus ten tijde van de veroordeling door Pilatus, dat de Heer Jezus daar stond met zijn doornenkroon op zijn hoofd, dat hij die trap is afgegaan toen Pilatus zei, zie de mens. Zie de mens. En werd veroordeeld door het volk. En dat Jezus dan vanaf die trap naar beneden zou zijn gelopen en dat daar de bloeddruppels op de trap vielen. Maar als u erheen gaat, dan zie je nu nog steeds in sommige traptreden een glaasje, een doorzichtig glaasje met daaronderin iets rood. Ik denk een beetje rode verf of zo, weet ik veel. En mensen gaan nu nog steeds op de knieën de trap naar boven. Uit de hele wereld. Duizenden mensen. Honderdduizenden. En het was Luther die de trap opging. Op zijn knieën. En halverwege zich realiseerde. Maar hoor eens even, wat zegt het woord? Uit de werken der wet. Romeinen 3 vers 20. Dat uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd zal worden. Voor hem. Want door de wet is kennis de zonde. En hij stond op en hij liep de trap af. Schande, grote schande. Maar één ding, hij had het bij het juiste eind. Inderdaad, zoals het woord zegt, uit werken der wet wordt geen vlees gerechtvaardig. Ja, dat zegt Romeinen 4 toch ook. Ja, laten we dat met elkaar opzoeken. Want ik vind dat hele, hele belangrijke, cruciale dingen. We hebben het over werken deze ochtend. En wat zijn dan die werken? En wat zijn dan de belangrijkste? Romeinen 4. Ik vind altijd prachtige Romeinen. Ik weet, vroeger deden wij altijd heel veel evangelisatie. En dan deelden wij altijd het Johannes-evangelie uit. Als evangelisatiemateriaal. Destijds evangelisatie onder de Joden deed ik dat in Londen. Later een jaar lang in New York. Maar eigenlijk zeg ik van, zou dat de Romeinenbrief moeten zijn? Want daarin staat zo fundamenteel uiteengezet wat dat is. Dat leven wat God geeft. En hoe wij als mensen daarmee om zouden gaan. Wat Gods bedoeling is. En dan staat er in Romeinen 4. En dan lees ik vers 5. Doch degene die niet werkt, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardig, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Dus niet werken, maar geloven in hem. En het geloof wordt gerekend tot rechtvaardigheid. En er staat dus niet dat de uitverkorene wordt gerekend tot rechtvaardigheid. Door zijn geloof. Het gaat om geloof. En niet de werken der wet. Dezelfde apostel Paulus. Ik doe meteen aansluitend. Ga door naar Galaten 2. Ik vind het toch wel heel cruciaal om dit toch even te noemen. Over de werken. Wat eigenlijk de werken zouden moeten zijn. Galaten 2 vers 16. En ik verwonder mij, verbazen doe ik niet, maar ik verwonder mij erover dat zo weinige mensen dat woord kennen. En dan denk ik, men leest dit toch? Ik heb ook gesprekken, ook klanten, dat zijn voorgangers. Dan zeg ik, dominee, u leest toch Galaten 2 vers 16, waar Paulus zegt, doch wetende dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet, maar door, of door middel van, het geloof van Jezus Christus. Zo hebben wij ook in Christus Jezus geloof, opdat wij zouden gerechtvaardigd worden uit de werken, nee, uit het geloof van Christus en niet uit de werken der wet. Daarom dat uit de werken der wet geen vlees zal gerechtvaardigd worden. Want de wet zegt, doe dit en gij zult dat, en doe dit en doe dat niet en laat dit, laat dat. Maar wat God verlangt van ons, van u en van mij, broeders, zusters, jongens, meisjes, mannen, vrouwen, geloof in het werk wat hij tot stand heeft gebracht in de Heer Jezus Christus. En wij als mensen kunnen er niet toe of af doen. Zwoegen, de vreugde, nee, ja, hoe is het? De vrezen des Heeren, om dit de vrezen des Heeren, die maakt rijk. En zwoegen voegt daar niets aan toe. Integendeel. Ook de werken der wet, wat hebben we gelezen toen straks, zijn werken der duisternis. En die brengen geen vrucht voort. Die gaan tot de dood. Maar het gaat om vruchten der gerechtigheid, want we hebben een rechtvaardig God. En de rechtvaardige zaken zijn de dingen waardoor God verheerlijkt wordt. En hier zien we inderdaad dat de gelovige gered is op basis van onvoorwaardelijke gift van genade. De gift van God. Ja, dat zegt dezelfde, nou slaan we een paar bladzijden verder. We zitten dan toch in de buurt van Efeze. Dan gaan we naar Efeze 2, aansluitend. Ik vind het toch wel belangrijk. Efeze 2 vers 8. Wat Paulus zegt, want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof. En dat niet uit u. Het is Gods gave, die genade. Die genade is Gods gave. Niet uit de werken opdat niemand roemen. Want wij zijn zijn maaksel geschapen. Wij, de gelovigen, de wedergeboren in christenen. Wij die een positie hebben gekregen door geloof. Wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus tot goede werken. Welke God voorbereid heeft opdat wij in dezelfde zouden wandelen. Zijn maaksel tot goede werken. Welke God voorbereid heeft. Opdat wij in dezelfde zouden wandelen. Wie heeft er nou wat geschapen? Wie heeft er nou wat voorbereid? De mens? Met de kleine letter? Wij? God heeft wat voorbereid. En dan zegt hij zo mooi aansluitend. Vind ik zo geweldig. Ik ga het niet opzoeken aan het omwille van de tijd. Johannes 6 vers 28 en 29. Waarin die Jezus in gesprek is met de discipelen. Wat zullen wij doen opdat wij de werken Gods mogen werken? En Jezus antwoordde en zeide tot hen. Dit is het werk Gods. Dat gij gelooft in hem die hij gezonden heeft. Geweldig. Dit is het werk Gods. Dat gij gelooft in hem die hij gezonden heeft. En daar gaat het om. Dat is hetgeen waar het hele schrift om gaat. De goede werken. En waarbij het als gelovigen, als goed is, wijden wij ons leven aan hem die ons verlost heeft van de macht der zonde. En die dankbaarheid, want we danken de Heer daarvoor, voor hetgeen hij tot stand bracht in de Heer Jezus Christus. En dat doet hem. Wij zouden inderdaad doen wat God in zijn woord van ons vraagt. En dat is geen wettische gehoorzaamheid. Nee. Het is dankbare gehoorzaamheid. En gehoorzame dankbaarheid. Geen wet, maar genade. En goede werken is dus niet een kwestie van bepaalde daden doen. Want dan zouden we het eigen werken zijn waarin we onszelf centraal stellen. En op onszelf kunnen beroepen. En op onszelf op de borst kunnen kloppen. Doe ik niet, want dat geeft te veel waar. Nee, zoals er staat. Spreek Heer, uw knecht hoort, Samuel. We zouden luisteren naar zijn stem. En het bestuderen en onderzoeken van Gods woord hoort er eigenlijk toe te leiden dat de gelovigen, u en ik, dat we toegerust zijn om goede werken te doen door zijn geest en door zijn kracht. En wanneer wij zijn woord tot ons nemen en hem gehoorzaam zijn, dan is het God die door ons heen werkt. Maar hoe weet je nu of het goede werken zijn? Wij zouden gehoorzaam zijn aan zijn woord. En de dingen die wij in ons leven meemaken, dat heb ik ook op zijn tijd. Dat je soms met dingen bezig bent, soms in situaties zit, waarin je het zelf naar de mens gesproken niet ziet zitten. Dat je je zorgen maakt om dingen. En dat je dan soms achteraf kunt zeggen van, goh, daar had hij toch zijn hand in. Dat hij dat zo geleid heeft. Maar wij volgen hem slechts in gehoorzaamheid. En daarin, broeders, zusters, jongens, meisjes, vinden wij de rust. Het is zijn werk. En wij zouden daarin berusten. Wij zouden berusten in het werk van hem. En dat zien we toch ook wanneer we teruggaan naar, als we gaan naar Filippenzen weer. Wat zien we? Het is niet ons werk. Het is tot de Heer Jezus Christus zelf die zijn gemeente bouwt. Moeten wij ons dan zorgen maken? Hij is de bouwer. Hij is degene die het bepaalt. Alleen willen wij ons beschikbaar stellen. Willen wij zeggen, Heer, hier ben ik. Of zeggen wij van, nou, we zijn genade tot de troon der genade. En ik vind het allemaal prima. Maar ik ben zo druk en ik heb zoveel doelen in mijn leven. Die naar de mens gesproken veel fijner zijn. Streling van het vlees. Maar we zullen ons niet met het vlees bezighouden. Nee. Want die werken, dat zijn werken der duisternis. Die leiden tot de dood. Wij zouden een boom die heeft goede voeding nodig. En wat brengt dan een appelboom voort? Appels, vruchten. Kijk, een kerstboom, oom Jacob dat vroeger wel eens op de Bijbelschool, die had dan de vergelijking tussen een kerstboom en een kersenboom. Een kerstboom die moet de mens netjes versieren, anders ziet hij er niet uit. Is heel chargerend even. Die moet je versieren om er wat leuks van te maken. En een kersenboom geeft vruchten uit zichzelf. Als je het voeding geeft, komen daar de vruchten uit voort. En zo zouden wij ons laten voeden door zijn woord. Honing tot ons nemen. Dan krijgen we verlichte ogen van het verstand. Maar het is toch de Heer, hè, wat zegt Efeze 5, dus één bladzijde terug voor mij. Efeze 5, vers 25. Gij mannen hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zichzelf voor haar heeft overgegeven. Waartoe? Met welk doel? Opdat hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebben met het bad des waters door het woord. Opdat hij haar zichzelf heerlijk zou voorstellen, een gemeente, geen vlek of rimpel of iets dergelijks, maar heilig en onberispelijk. Wie doet er nou wat? Hij bereidt de werken voor. Hij onderhoudt de gemeente. Hij reinigt ons met het bad des waters, namelijk het woord. En wij zouden ons onderwerpen aan hem en ons beschikbaar stellen als dienstknechten. En dan geeft God ons wat te doen tot eer en verheerlijking van hem. En als Paulus het hier in zijn brieven heeft over goede werken, dan doelt hij op de werken die gedaan worden op grond van reeds in Christus ontvangen behoud. Dat wij niet meer veroordeelden zijn. Wij zijn geen slaven der wet meer. Wij zijn vrijgekocht. Vrijgekocht door zijn bloed. Dat is kracht Gods. Dat is kracht, wonderbare kracht in het dierbaar bloed, dat is zijn leven, van hem, van de Heer Jezus Christus. En op dit fundament van behoud mogen wij als gelovigen met goede werken bouwen. Door eigen inspanning? Nee, het is de Heer. Want hoe we bouwen op dat fundament, dat doet er niet toe. Het doet er niet toe of aan af aan het behoud wat we hebben. Eens geboren, altijd geboren. Diegenen die zeggen dat wij onze eeuwigheid kunnen verliezen op grond van de werken die de mens zelf doet, is onbijbels. Dat is de boodschap van de tegenstander. Zoals Paulus het zegt, zij die een andere evangelie verkondigen dan ik verkondigen, die zijn vervloekt. Het woord is duidelijk. Nee, het doen van goede werken heeft niet als oogmerk om behoud te verdienen of niet kwijt te raken. Nee, het is verder bouwen op hetgeen wat wij ontvangen hebben op grond van de genade Gods. En wanneer we dat inderdaad horen, zou ik meteen kunnen afvragen. Dat is natuurlijk meteen weer de andere kant, dat is de mens eigen. Nou, als ik dan toch geen goede werken hoef te doen, want de Heer zorgt ervoor, dan kan ik er maar lekker op losleven. Nee, dat is de bedoeling ook niet. Nee, want we hebben wel een nieuwe positie gekregen. Wandelt als kinderen des lichts. We hebben een andere gezindheid. Wij zijn Filippenzen. Hemelburgers. Hemelburgers. Dat is onze positie nu al. Wij zijn al in de hemel. Reeds en ook nog niet. Gistermorgen bij de bakker loop ik naar buiten. Stond daar een broeder, man waar ik jaren geleden wel contact mee had. Ik zei, Erwin, hoe gaat het? Ik zei, broeder. Ach, in de wereld om ons heen, het gaat alleen maar slechter. Maar wij weten, het beste komt nog. Hij zei, dat is tenminste de boodschap. Hij zei, en met brood wat we hier kopen binnen. Hij zei, jongen, dat kun je toch mooi. Je kunt toch een mooie preek overhouden midden in de bakkerij. Het brood spreekt over het eeuwige leven. Het woord van God. Wat onvergankelijk is. Hij zei, de mens gaat toch dood. Hij zei, maar wat gedaan werd uit liefde tot Jezus. Dat blijft eeuwig. Dat vergaat niet. En die werken die doet God door ons heen. En die zijn eeuwig en tot verheerlijking van de Vader. En we zouden ons inderdaad daar inderdaad niet op richten. Van leven maar op los. Als goed is doe je dat niet. We hebben een andere gezindheid. Ons denken moet veranderd worden. Maar dat gebeurt van boven. Dat gebeurt vanuit dat woord van God. We zouden veranderd worden in ons denken. Ja, wat zien we nu in deze tijd? De wereld wil dat ons denken de heel andere kant op gaat. In de 4-5 dagen tijd is de wereld om. En straks zullen ze een wereldleider volgen. Helemaal niet moeilijk. En ik heb al weken geen televisie gezien over dat hele COVID gebeuren. En dan zie ik daar een man zitten. Dan denk ik van ja, ten tijde van de Mexicaanse griep moest ook iedereen in één keer ingeënt worden. Terwijl nog nooit op mensen was uitgetest. En die meneer heeft gigantische zakken gevuld. Platweg op zijn Elburgs. De zakken gevuld met uries. En nu na zoveel jaar, op dezelfde wijze, zich rijkdom vergaren op deze wijze. Achter de schermen mensen, er gebeurt zoveel. Maar wij hebben daar geen zorgen om. Als wij ons richten op het woord van God, dan weten wij dat de Heer bij ons is en met ons gaat al de dagen van ons leven. Mits wij maar één ding bereid zijn, dat we ons overgeven aan hem. Heer, wilt u maar doen wat u goed denkt. En zoek eerst het koninkrijk van God. En al het andere, dat wordt u bovendien geschonken wanneer hij dat goed denkt. Dan ga ik langzamerhand een beetje afronden. En dan ga ik naar 1 Petrus 2. Nog even weer terug. We hebben gezien in Matteüs 5, dat is de eerste keer dat goede werken wordt genoemd. En we waren al in 1 Petrus 2, vers 12. Dat is de laatste keer inderdaad dat die goede werken worden genoemd. Dat zij uit de goede werken die zij nu zien, God verheerlijken mogen in de dag der bezoeking. En zoals hij zegt in vers 1 van hetzelfde hoofdstuk 1 Petrus 1. Of in 1 Petrus, wij zouden inderdaad begeerlijk zijn naar de onvervalste melk. Vers 2. 1 Petrus 2, vers 2. En als nieuwgeboren kinderkens zijt zeer begeerig naar de redelijke, onvervalste melk, opdat gij door dezelve moogt opwassen, en ik heb erbij staan, tot zaligheid. En we zouden ontvangen met zachtmoedigheid het woord dat in ons geplant wordt, zegt Jacobus. Het welk uw zielen kan zalig maken. Welk uw zielen, dat wil zeggen onze praktische levenswandel. En die goede werken, er is nog heel veel over te vertellen, die zouden bijdragen ook tot bevordering van de eenheid van de gemeente. En dat is best wel, en dat mis ik toch wel, dat we zo bij elkaar komen tijdens de Bijbelstudies, op zondagochtenden, dat je niet bij elkaar kunt of mag zijn. Want ook daarmee verheerlijken we God. En ook die eenheid, want dat zien we duidelijk staan in Hebreeën. Ik noem het even Hebreeën 10, vers 24. En laat ons op elkander acht nemen tot opschorting der liefde en de goede werken. Ook die eenheid binnen de gemeente. Want daar gaat het uiteindelijk om. Tot bevordering van de eenheid gemeente. En we zouden inderdaad bezig zijn, niet hetgeen wat in de duisternis verborgen is, zegt Paulus, maar openbaren de raadslagen der harten. Het gaat om de werken die voortkomen uit het hart. En de gelovigen, wij als gelovigen kunnen ons eigen leven, ons geestelijk leven, wel verwaarlozen door er geen onderhoud op te plegen, waarbij eigenlijk tegelijkertijd het evangelie schade wordt toegebracht. Nee, wij zouden de vrede najagen. En dan ga ik ter afsluiting, gaan we naar 2 Timotheus. Dan lees ik eerst 2 Timotheus 2, vers 21. Indien dan iemand zichzelf van deze reinigt, die zal een vat zijn ter ere, geheiligd en bekwaam tot gebruik des Heren, tot alle goed werk toebereid. Dat is precies hetzelfde werk, hetzelfde woord ook, wat Paulus zegt in Filippenzen 1, vers 6. Dat hij die in u een goed werk begonnen is, dat voleindigen zal tot op de dag van Christus. En hier staat, bekwaam tot het gebruik des Heren, tot alle goed werk toebereid. En dan staat er in 2 Timotheus 3 vers 16 dat al de schrift is van God ingegeven en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is, opdat de mens Gods, niet de wereld dus, de mens Gods, de gelovige, volmaakt zij, tot alle goed werk volmakelijk toegerust. En het goede werk is inderdaad datgene wat verricht wordt door geestelijke dingen, door het leven van onze Heer Jezus Christus. Dat is de goede volgorde. Dus de juiste volgorde is om eerst onderwijs tot ons te nemen door het woord van God te bestuderen. En dan worden we toegerust in alle goed werk. Sommigen vinden dat wij met Bijbelstudie bezig zijn als een soort van hobby. Maar het is er uiteindelijk toe de bedoeling dat wij worden toegerust om goede werken te doen. En het goede werk is om inderdaad het woord tot ons te nemen. Zoals Titus zegt, zij belijden dat zij God kennen, Titus 1 vers 16. Maar zij verloochenen hem met de werken, alsof zij gruwelijk zijn en ongehoorzaam en tot alle goed werk ongeschikt. En ik sluit af met de tekst uit Titus 2. En dat is ook de toekomst, hetgeen waar wij naar mogen uitzien, wat Paulus zegt in Titus 2. Vers 11 zegt hij, want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen en onderwijst ons dat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende matig en rechtvaardig en godzalig leven zouden in deze tegenwoordige wereld. En dan komt hij. Verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus, die zichzelf voor ons gegeven heeft, opdat hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid. En zichzelf hun eigen volk zal reinigen. Ijverig in goede werken. En dat is wat de Bijbel bedoelt met goede werken. Met welke hij door ons doet. Laten we de Heer daarvoor danken. Trouwe God en Vader, Heer, dank u wel dat we in dit samen zijn. Hier op Urk, hier op thuis, waar we ons ook mogen bevinden, Heer. Dat we ons mochten verdiepen, Heer, in dat woord van God. Heer, dat woord wat ons inderdaad wijst op u. Heer, en wilt u ons ook die wijsheid geven en de inzicht, Heer, wanneer wij dat woord openen. Heer, dat we inderdaad inzicht mogen verkrijgen, Heer, in het plan. Heer, wat u verder uitvouwt en verder uitvoert. Heer, wat is het dan een troost om te weten, Heer, en een rust in ons hart, dat wij uw eigendom zijn, Heer, en weten dat u goede werken door ons heen doet. Heer, dat wij niet krampachtig de dingen hoeven te doen in deze wereld, Heer, ter ere van u. Heer, maar dat wanneer wij ons beschikbaar stellen en zeggen, Heer, hier ben ik, wilt u het maar doen. Heer, dat u ons dan de dingen geeft om te doen. Heer, dat is voor ieder van ons verschillend. Heer, daarom zouden wij ook dit op elkaar zien en elkaar bekritiseren. Heer, we zijn leden van uw gemeente. En wanneer wij u lief hebben, wanneer wij uw stem horen, zoals Samuel zei, spreek, Heer, uw knecht hoort. Heer, we zouden luisteren. Heer, zoals Maria aan de voeten van u ook zat te luisteren. Om dat woord tot ons te nemen. Heer, de woorden van de meester. En u geeft ons wat te doen. Heer, geef ons daar de kracht en de energie en de wijsheid voor. Dat we daar op de juiste wijze mee omgaan. Heer, en met alle dingen die wij doen in ons leven, Heer. Dat het maar één doel heeft voor ons als gelovigen. Heer, wij die kinderen des lichts zijn. Wij die een nieuwe schepping geworden zijn. Een nieuwe gezindheid, hemelburgers. Heer, wij zouden wandelen waardiglijk de roeping waarmee wij geroepen zijn, Heer. En wilt u ons dan de kracht daarvoor geven. Heer, alles met tot één doel. Tot verheerlijking van u. Heer, ga zo ook deze dag verder met ons. Heer, dat ook de dingen die wij doen, de dingen die wij spreken, de dingen die wij denken, Heer, mogen zijn, Heer, tot eer van u. Heer, op de plaatsen waar wij gesteld zijn. Dank u wel voor de vrijheid die wij nog hebben, Heer, om dat woord te openen en te kunnen spreken. En elkaar te kunnen bemoedigen als broeders en zusters, Heer. We verlangen er zo naar. Heer, ook in deze rare tijden. Heer, maar waar we ons ook bevinden, waar we ook zijn in deze wereld. Heer, we zijn verbonden in u, die onze Heer Jezus Christus. U bent het hoofd, Heer. En u weet wat het lichaam van nodig heeft. Door uw bloed, door uw leven. Dank u wel. Tot prijs en heerlijkheid van uw onvolprezen naam. Uit genade. Amen.